Meester, de schriftlezing op de morgen van deze oudejaarsdag vindt u in Lucas 2 en daarvan de versen 21 tot en met 38. Lucas 2, de versen 21 tot en met 38. En in Lucas 2, te beginnen bij vers 21, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offerande gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren geschreven is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel, en als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God. En zeide: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Lucas 2 en daarvan vers 38. Lucas 2, vers 38. En deze, dat is Anna, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. We staan vanmorgen stil bij de kerstbelijdenis van Anna. In de dagen na kerst, deze laatste dag van het jaar, staan we stil bij de kerstbelijdenis van Anna. En we letten op de tijd van haar belijdenis, de inhoud van haar belijdenis en de plaats van haar belijdenis. Kerstbelijdenis van Anna, de tijd, de inhoud en de plaats daarvan. Gemeente, als de kerstdagen voorbij zijn, dan zijn we geneigd om te zeggen, het is weer voorbij. Kerst is weer voorbij en we leven toe naar de jaarwisseling, juist op deze oudejaarsdag. Maar als we dat nu zo zeggen, kerst is weer voorbij, we hebben het weer gehad, dan moeten we ons afvragen of we wel werkelijk kerst hebben gevierd. Want als het werkelijk kerst voor u, jou en mij mocht worden, voor het eerst of weer opnieuw, dan gaat dat toch niet over. Ja, dan zijn de gedenkdagen voorbij, maar als we in de kribbe van Bethlehem hem mogen zien, het kind van Bethlehem, door het geloof hebben mogen aanschouwen, dan gaat dat niet voorbij. De uitwerking van kerst zal dan bij ons blijven, als we zo in de kribbe hebben mogen zien en als we de geboren koning hebben leren kennen als onze koning. En dan zullen we er ook van getuigen. Want het is me tijdens de voorbereiding, gemeente, opgevallen dat in het Lucas-evangelie al diegenen die getuigen waren van de geboorte van de Heere Jezus ook werkelijk getuigen zijn geworden. Ook al kwamen ze niet werkelijk in de stal van Bethlehem en zijn ze bij de kribbe geweest. We zien het bij Elisabeth, Maria en Zacharias, hoe ze getuigd hebben. Maar ook de herders, daarvan staat vermeld, en als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. Ze kunnen er niet van zwijgen. Hun hart is er vol van. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Ook Simeon heeft getuigd met Anna. En met de kerstbelijdenis van deze oude vrouw sluit Lucas zijn kerstevangelie af. En we willen vanmorgen niet zozeer bij Simeon stilstaan, maar juist bij Anna, die wat in de schaduw staat van Simeon. Vaak wordt er over Simeon gepreekt, maar vanmorgen staan we met de hulp van de Heere stil bij Anna. En dat heeft ook een bedoeling, gemeente. Het is vandaag Oudejaarsdag. En dat is voor heel veel mensen een moeilijke dag, de jaarwisseling. Je denkt weer terug aan wat er gebeurd is in het afgelopen jaar. Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen. En juist voor weduwen en weduwnaren is het vandaag een moeilijke dag weer opnieuw. Misschien al voor de zoveelste maal moet u alleen als weduwe of weduwnaar de jaargrens over. En daarom is het goed om op deze oudejaarsdag bij zo'n weduwe uit de schrift stil te staan. Want hoewel ze vaak vergeten wordt, kunnen we veel van Anna leren. Waar kwam ze eigenlijk vandaan, deze vrouw, over wie maar een paar versen in de Bijbel zijn opgenomen? Wie was? Het is opmerkelijk dat uitgebreid de afkomst van Anna door Lucas wordt vermeld. Haar naam is hetzelfde als Hanna. En betekent net als Johannes, God is genadig. Prachtige naam. Als je Anna mag heten, Anne of Hanna of Jan of Johannes. Die naam betekent God is genadig. En dat is ook werkelijkheid geworden in het leven van deze vrouw. De naam van haar vader is Fanuel. En dat is hetzelfde woord als Peniel, wat betekent het aangezicht van God. Anna kwam uit de stam van Aser. Die stam behoorde tot het eertijds van Davids huis en van het heiligdom van de Heere afgescheurde tienstammenrijk. Die stam van Aser die woonde in het hoge noorden. En velen van deze stam hebben gebroken met de dienst van de Heere. Maar Anna keerde zich niet van de tempeldienst af. Ze was profetes. Dat betekent, God gaf haar een bijzonder inzicht in de schrift. Ze mag profetisch licht verspreiden in de donkere tijd van koning Herodes. Anna is getrouwd geweest. Slechts 7 jaar. En toen werd ze weduwe. Jongelui, in die tijd trouwde men de leeftijd van ongeveer 17 jaar. Moet je voorstellen. Die trouwdag. Je denkt vele, vele jaren samen te mogen zijn. Maar als ze dan 7 jaar getrouwd is, dan sterft haar man. We weten niet op welke wijze, misschien plotseling, na een ernstig ziekbed. Aangrijpend. En daarbij maken we op uit dit gedeelte dat Anna ook geen kinderen gehad heeft. Dat betekende toen haar man stierf eenzaamheid, moeite en verdriet. Ze is ook niet hertrouwd zoals dat in onze dagen voorkomt, dat mensen die jong een geliefde moeten verliezen, weer opnieuw trouwen. Maar we lezen daar niet van. Dat betekent dat ze al die jaren na het sterven van haar man voor zichzelf heeft moeten zorgen. Ze genoot geen weduwepensioen, dat bestond in die dagen niet. Hier is ze 84 jaar, althans, daar gaan we van uit. Sommige uitleggers zeggen dat ze misschien wel 84 jaar weduwe geweest is en dan boven de 100 moet zijn. Maar laten we het er maar op houden dat ze hier 84 jaar is. En waarschijnlijk al meer dan 60 jaar weduwe. Sommige gemeenteleden hier in de kerk of die thuis meeluisteren zijn ook al vele jaren weduwe. Ik hoor het wel eens tijdens de bezoeken, dominee. Het is nu al zoveel jaar geleden dat mijn man gestorven is. En er zijn er ook, die hebben ook geen kinderen ontvangen. En wat is het dan eenzaam en moeilijk. Juist ook op een oudejaarsdag. Maar weet u wat nu het wonder is? En dat is ook de troost in het grote verdriet van deze Anna. Ze heeft zich misschien wel vastgehouden aan de belofte van God uit Jesaja 54 vers 5. Want uw maker is uw man. Heere der heerscharen is zijn naam. Of we kunnen ook denken aan de woorden van Psalm 68. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. In de woonsteden zijn er God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Ze kende iets van dat eenzaam, maar niet alleen. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. En geliefden, wat ben je dan rijk. Het leed had haar niet van God vervreemd. Dat is genade. Ik weet van mensen die niet lang getrouwd waren en de ene stierf aan een ernstige ziekte en de man of de vrouw die overbleef brak met de kerk. Is dat nu een God van liefde die al zo jong mijn man, mijn vrouw wegneemt? Maar dat is bij Anna niet gebeurd. Misschien is het wel zo geweest dat het overlijden van haar man haar juist naar de Heer heeft toegedreven. Want dat gebeurt ook. Dat het leed wat je moet meemaken, misschien ook wel in dit voorbijgevlogen jaar, je uitgedreven heeft naar de Heer om het alleen bij Hem te zoeken. Het alleen van Hem te verwachten. De nood van het alleen zijn, de nood van het verlies, maar ook de nood van zonde en schuld. Anna wordt gedrongen zich geheel aan de dienst van God toe te wijden. Want wat staat er zo mooi van haar beschreven, voorafgaande aan onze tekst? Wel, ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag. Ze diende God. Ze diende niet meer de wereld. Ze diende niet meer de vorst der duisternis. Maar ze mocht de Heere dienen, nacht en dag. En deze volgorde heeft te maken met de Joodse dagindeling. De dag begint bij de Joden in de avond. Als de eerste ster zichtbaar is, dan begint ook de Sabbat. Ze week niet uit de tempel. Hoe moeten we dat opvatten? Heeft ze daarin een vertrek in dat tempelgebouw werkelijk gewoond? Ik denk dat we het zo moeten zien dat ze volledig in beslag genomen werd door het dienen van God. En als het maar mogelijk was, dan was ze in de tempel te vinden. Dat was haar lust en haar leven. God dienen, nacht en dag. Ze week niet uit de tempel. We zouden zeggen, als er iets was in de kerk, dan was ze er ook. Gemeente, kan dat nu ook van u, jou en mij gezegd worden? Als we nu terugkijken, 2017, kan dan van ons gezegd worden dat dienen van de Heere centraal staat in ons leven. Dat we daar ook iedere keer te vinden zijn waar dat woord open gaat. Anna was daar, ze zag hoe die offers daar gebracht werden. Ze was daar. Met vasten en bidden. God dienende nacht en dag. Is de dienst van de Heere voor u, jou en mij werkelijk een liefdedienst geworden? Hebben we zo aan het begin van de dienst meegezongen met mond en hart. Hoe liefelijk, hoe vol heilgenot O Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzang. Wat heerlijk. Als je zo in de avond van het leven de Heere mag dienen. Ook al kun je misschien vanwege ouderdom of handicap niet meer daadwerkelijk met de gemeente opgaan naar Gods huis. Naar de kerk komen. Maar wat is het al nodig om dit al jong te mogen doen. Jong te mogen leren. Want jongelui, misschien denk je, nou die preek gaat over een oude vrouw. Een weduwe. Dus wij kunnen wel gaan slapen in deze dienst. Nee. Nee, we kunnen van deze oude vrouw heel veel leren. Want waarschijnlijk is ze daar al heel jong mee begonnen. Als we denken aan het verlies van haar man. Misschien mochten ze wel samen de Heere dienen. En toen haar man wegviel, toen is Anna daarmee verder gegaan. Heeft het geloof een verdieping gekregen. Anna heeft het ook geleerd, want wat hier staat, dat had ze niet van nature. We weten niet hoe het allemaal in haar leven gegaan is, maar even als ieder mens heeft ook Anna van nature een ander gediend, namelijk de vorst der duisternis. En hebben gebeurtenissen in haar leven haar uitgedreven naar de Heere. Niet alleen om bij hem troost te ontvangen in het verlies, in de moeite en zorgen van het leven. Maar bovenal om in de nood van zonde en schuld die enige troost te leren kennen. Ze week niet uit de tempel met vasten en bidden. Ik zeg het wel eens, de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar moet je zijn. Juist daar wil de Heere werken. Dat wist Anna. En daarom was ze er. Er was liefde in haar hart gekomen voor de Heere, uitgestort door de Heere zelf. En dan is er ook liefde voor zijn huis. Liefde voor zijn woord. En hoe meer Anna vast, des te vuriger kon ze bidden om de komst van de Messias. Van de verlossing. De verlossing Israëls. Ze wist niet wanneer de Heer Jezus kwam, maar wel dat Hij kwam. En hoe zal ze gesmeekt hebben? O, kom spoedig, Heer Jezus, dat ik u mag ontmoeten in de tempel. Wie vast er wel eens? Ja, vaak wordt vasten afgedaan als rooms. Maar gooien we dan niet met het kind het badwater weg? Vasten is door de kerk nooit echt afgeschaft. Vasten staat ten dienste van het gebed. Het vasten kan een hulpmiddel zijn om met het gebed des te helderder te zijn. Het gebed is de kransslagader voor het geloofsleven. Vast. Ja, zegt iemand, Anna die had alle tijd. Ze kon heel de dag in de tempel doorbrengen. De meeste van ons zitten in een totaal andere situatie. We hebben het veel drukker dan Anna, ook als je gepensioneerd bent. Ook als je alleen in het leven staat. Maar zal Anna het dan niet druk gehad hebben? Ook met andere dingen. Misschien wel met familieverbanden. Maar ze nam er tijd voor. Het had de liefde van haar hart. Het was ook aan haar te zien. En de mensen wisten het. Anna is er altijd. Als Anna er niet is, dan, ja, dan is er echt wat aan de hand. Vasten en bidden. Wat heerlijk als je zulke mensen, zulke ouderen ook in de gemeente mag hebben die vasten en bidden. Die de gemeente opdragen in het gebed. Onze tekst vermeldt en deze Anna te diezelfde uren daarbij komende. We letten op de tijd van haar belijdenis. Wanneer kwam het nu in haar leven tot die belijdenis? 40 dagen na de geboorte van de Heere Jezus trekken Jozef en Maria met hem naar Jeruzalem. De dagen haar reiniging zijn dan vervuld. Volgens de voorschriften uit Leviticus 12 was elke Joodse vrouw na de geboorte van een zoon 7 dagen onrein. En die periode werd afgesloten met de besnijdenis van het kind op de 8e dag en gevolgd door een periode van 33 dagen waarin de vrouw in afzondering leefde. Dat betekende dat ze geen bezoek mocht brengen aan de synagoge en de tempel en ook niets heiligs mocht aanraken. En aan het einde van die periode vond dan de officiële reiniging plaats door middel van een korte plechtigheid in de tempel. En gemeente, wanneer het om een eerstgeboren kind van de moeder ging, zoals in dit gedeelte, bestond deze plechtigheid uit 2 delen. Namelijk het loskopen, dan wel toewijden van de eerstgeborene en het brengen van een offer als reiniging van de moeder. En het is opvallend hoe vaak in dit gedeelte de evangelist Lucas erop wijst dat dit alles geschied is overeenkomstig de wet. Het slot van vers 22 vermeldt de hoofdreden van het bezoek aan de tempel te Jeruzalem, opdat zij hem, de Heere, voorstelden. Aanvankelijk werden alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, zowel van mens als vee, afgezonderd, geheiligd voor de dienst van de Heere. Maar vanaf het moment dat de Levieten dienst deden, de stam van Levi plaatsvervangend dienst deed in de tempel, werden de eerstgeborenen losgekocht voor 5 sikkels. Ongeveer €3,50. En dit geld was dan voor de Levieten bedoeld die de dienst van die eerstgeborenen waarnamen. En die betaling gebeurde bij de voorstelling in de tempel. En dat reinigingsoffer dat moest volgens Leviticus 12 bestaan uit een 1-jarig lam ten brandoffer en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer. En wanneer men een lam niet kon betalen, dan mocht men ook 2 jonge duiven of 2 tortelduiven nemen. En Maria maakt gebruik van deze uitzonderingsbepaling voor de armen. En wanneer dan Jozef en Maria in de tempel komen, dan wordt Simeon door de Heilige Geest naar de tempel geleid. Op een bijzondere wijze. Hij neemt het kind Jezus in de armen en looft God. De Heer had het aan hem beloofd, voor hij sterven zou, zou hij de Christus zien. En dat gebeurt nu. En dan looft hij God nu. Laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gemeente, wat is dat een heerlijk moment geweest voor Simeon. Toen hij daar stond met het kind Jezus in de armen. O, wat werd die belofte heerlijk vervuld. Hij werd getuige van de geboren Messias. En hij heeft er ook van getuigd in zijn lofzang. En we hebben die lofzang ook samen gezongen. Simeon kon sterven. Die belofte was vervuld in zijn leven. Want Simeon wist dat hij alleen door dit kind, door het werk van dit kind, behouden zou kunnen worden en behouden zou worden. En nadat Simeon tot Maria gesproken heeft, lezen we over Anna, te diezelfde uren daarbij komende. O, ze heeft het gezien hoe Simeon dat kind in de armen nam. Zij heeft hem horen zingen en ze gelooft het. Ook zij geloofde, dit is de Messias, de Heer Jezus. En ze heeft insgelijks de Heere beleden. We letten in de tweede plaats op de inhoud van haar belijdenis. Ze heeft insgelijks, dat betekent evenals Simeon, de Heere beleden. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat als die oude Anna, die zoveel heeft meegemaakt en die niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienende, nacht en dag, dat ze met Simeon geloofde en beleed dat dit de lang beloofde en verwachte Messias was. Anna's kerstbelijdenis komt voort uit een oprecht geloof. Ze heeft de Heere, letterlijk staat er, de Kyrios, degene die het voor het zeggen heeft, beleden. Hij is ook haar Heer. Daar kwam ze voor uit. Wat is de Heere beleiden? Dat is voor hem uitkomen. Voor zijn naam uitkomen. Je er niet voor schamen. Anna was een profetes, ik zei het al. En ze deed haar werk op de manier van enkele oud-testamentische profetessen, denk ik, als Deborah en Hulda. Vrouwen die met een helder inzicht in Gods woord bedeeld waren. Ze spraken bij bepaalde gelegenheden door de verlichting van de Heilige Geest. En dat hoefde helemaal niet in openbare zin. Vermoedelijk zijn velen van dienst geweest door raad te geven. Misschien is Anna ook wel zo iemand geweest, zoals er ook in onze tijd naast mannen ook vrouwen kunnen zijn die weliswaar niet als profetes anderen uit Gods woord kunnen onderwijzen, raad geven, omdat ze zelf van de Heere geleerd zijn. Want dat was Anna. En daarom, gemeente, zijn er zulke Anna's onder ons. Nee, ze hoeven zichzelf geen profetes te noemen, verre van dat. Maar wat een zegen wanneer je als een Anna anderen in geestelijke zin mag bijstaan. Kleintjes in de genade mag helpen. Wat hebben zulke Anna's nodig? Ook hier in onze gemeente. Mensen die niet uit de tempel blijven, uit de kerk blijven, met vasten en bidden, die God mogen dienen, waar wat van uitgaat, waar het aan te zien is, dat is iemand die de Heere mag kennen. Opmerkelijk in ons tekstgedeelte is dat Anna hier niet profeteert. Dat doet Simeon wel. Simeon profeteert. En hij wordt niet eens een profeet genoemd. En Hanna wordt een profetes genoemd. En ze profeteert niet. Simeon profeteert, want hij zegt tegen Maria wat er met de Heer Jezus zal gaan gebeuren. Althans, een zwaard zal door haar ziel gaan. Hij zingt die lofzang. Anna beleidt wel met Simeon de Heere. Maar wat ze gesproken heeft, blijft onbekend. Eigenlijk, gemeente, ja, is wat er staat, dat is al genoeg. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. Maar wat ze nu werkelijk gezegd heeft, dat weten we niet. Er is geen lofzang van Anna. Er is geen profetie van haar bewaard gebleven. Het is alsof ze in de schaduw van Simeon staat en alleen maar bevestigt wat Simeon zegt. Als ze de Heere belijdt, dan zegt ze eigenlijk: zo is het. Het is waar. Ik geloof het. Da Costa zegt hierover in zijn Bijbellezingen: het spreken van Anna, hoewel ze helemaal niet zoveel gezegd heeft toen ze daar stond op dat tempelplein. Het spreken van Anna gold voor de schoonste lofzang. En toch is er geen enkel woord van haar geboekt. Toch hoorde oude Anna er voor de volle 100% bij. Want de Heere die wilde dat zij op de dag van Jezus' voorstelling in de tempel haar plaats ontvangt naast Simeon. En haar getuigenis doet horen naast het zijne. Gemeente, voor Anna werd het op dat tempelplein echt kerst. Het was niet op de dag van de geboorte van de Heere Jezus, maar zo'n 40 dagen later. 40 dagen na de geboorte van Christus wordt het voor haar kerst. Ze verwachtte biddend de Heere, de Messias, en hij vervulde zijn beloften op zijn tijd en wijze. Ze heeft insgelijks de Heere beleden. Hebben u, jij en ik ook al met mond en hart de Heere beleden? Iemand denkt aan het moment van de openbare belijdenis van het geloof. Sommigen bereiden zich daarop voor, de belijdeniscategorisatie. En een tijd geleden hebben we het daar ook met elkaar over gehad. Bij een geloofsbelijdenis hoort ook een schuldbelijdenis, een erkentenis van wie we zijn voor de Heere, zondaren en schuldenaren die de eeuwige dood verdiend hebben. En wat een wonder is het als in de weg van schulderkentenis en schuldbelijdenis door de werking van de Heilige Geest er ook een geloofsbelijdenis mag volgen. Als het kind van Bethlehem aan onze ziel wordt geopenbaard en je mag gaan geloven: hij is ook voor mij gekomen. Hij is ook in mijn armoede neergedaald. Gemeente, dan wordt het echt kerst. Dan wordt het echt kerst. Dan ga je de Heere belijden in verwondering. Hij is ook voor mij arm geworden daar hij rijk was, om mij arme zondaar rijk en eeuwig gelukkig te maken. O, hoe diep is hij niet afgedaald om mij diepgevallen zondaar te redden. De Heere belijden. Gemeente, dat is nodig, niet alleen in het uur van de openbare belijdenis van het geloof, maar al de dagen van ons leven. Voor hem uitkomen, de plaats waar je werken mag, de school waar je zit, maar ook in het familieverband. Als je oud geworden bent, maar ook als je nog jong bent. In Matthäus 10 zegt de Heere Jezus: een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Verloochenen. Betekent dat we niets met hem te maken willen hebben. En als dat zo is en blijft, zal hij dat ook doen met ons voor zijn Vader in de hemel. Aangrijpend. Maar waar en hoe komt de mens nu tot die kerstbelijdenis, dominee? Hoe komt het nu in mijn leven zover dat ik net zoals Anna die woorden mag uitspreken, hem mag belijden? Iemand zal zeggen, ja, dat is nu het werk van de Heilige Geest, dat is waar. Maar laten we nu eens even bedenken, waar is Anna? Ik wees al even op de tijd van haar belijdenis. Waar is, als ze de Heere mag belijden, in de tempel, in Gods huis. En niet maar af en toe, als het haar uitkomt, als het wat tegen zit, als het wat moeilijk is, ja, laat ik maar naar de kerk gaan. Nee, iedere keer opnieuw is ze daar. En jongelui, dat zegent de Heer. Ook als je er misschien soms helemaal geen zin in hebt om naar de kerk te komen. De Heer wil het zegenen, het gebruik van de middelen. In zijn huis wil de Heer door de Heilige Geest dat geloof werken. Maar ook bij zijn kinderen versterken. Hier wil hij ons leren. Niet alleen wie wij zijn. Wie hij is. Maar ook wie hij is in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Juist in zijn huis komen zijn kinderen tot die heerlijke kerstbelijdenis. En gaan ze insgelijks de Heere beleden als hun koning. Gemeente, wat een wonder als we zo dat jaar mogen afsluiten als een Anna. Zij heeft insgelijks de Heere beleden. En dat heeft ze niet alleen in de tempel gedaan. Want we moeten nog even verder lezen in onze tekst. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. De plaats van haar belijdenis. Anna die houdt het niet voor zichzelf. Ze gaat die blijde boodschap dat Christus gekomen is. Dat die beloften heerlijk vervuld zijn. Gaat ze ook verder brengen tot allen die uitzien naar die verlossing. Gemeente, als we door genade het kind hebben mogen vinden en door het geloof hem als de verloster hebben leren omhelzen in de nood van zonde en schuld, dan kunnen we er toch niet van zwijgen. Ja, dan moeten we, dan mogen we het doorgeven, opdat ook anderen hem mogen leren kennen als hun zaligmaker. Ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot hen die werkelijk uitzagen naar de geboorte van de verlosser. Ze waren er zeker van dat het zou gebeuren. Ze hadden verlangend uitgezien naar de geboorte van de zaligmaker. Verlossing. Verlossing dient verwacht te worden. En wordt door de werking van de Heilige Geest ook begeerd. Daar waar overtuiging mag komen van zonde en schuld, wordt het werkelijkheid. Waar de zonde wordt ingeleefd, wordt ook uitgezien naar de verlossing. Gemeente, het is zo nodig verlost te worden van de zonde en van de schuld. Anna mag het zeggen. De verlosser is gekomen. De zaligmaker is geboren. Om te lijden en om te sterven. Om met de prijs van zijn bloed volkomen te betalen. En volkomen te verlossen van zonde en schuld. Gemeente, weet u wat nu zo mooi is in deze geschiedenis? En we zouden het bijna onderstrepen in onze tekst. Niet alleen dat ze de Heere heeft beleden. Maar ook dat ze sprak van hem. Moet je niet vergeten. Dat is ook een kenmerk van allen die de Heere mogen vrezen. Die spreken als het goed is. Niet van zichzelf, ja, van eigen zonde en schuld, maar vooral van hem. Ze spreekt van hem, niet van haarzelf, maar van hem, van haar koning, die ze nog op hoge ouderdom met eigen ogen heeft mogen aanschouwen. Zelf geen kinderen ontvangen, maar wel het kind. Zo werd het kerst. Ze sprak van hem. Ze moet aan allen die in Jeruzalem die verlossing verwachten bekend maken het heil dat de aard in het rond verheugt. Ze vertelt het aan degene die de verlossing verwachten. De verlossing, zo leggen de kanttekenaren uit, beloof die beloofd was door de Messias te zullen geschieden. Ze zegt het tot allen die met Anna op het heil van God en zijn Messias hoopten. Aan hen gaf Anna die blijde boodschap door. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, mogen we ook spreken van hem, vanuit ons hart. Niet alleen hoe slecht, hoe zondig we zelf zijn, maar hoe genadig de Heere is. Hoe gepast en hoe heerlijk dat lam van God is. Ze sprak van hem. O, ze kon er niet over uit. Hoe heerlijk, hoe groot, hoe genadig deze zaligmaker is voor zo'n zondige vrouw als zij was, Anna's in de gemeente. Spreekt u ook zo van hem, tot uw kinderen, tot uw kleinkind, goed en groot van de Heer, dat er nu alleen bij hem verlossing is en bij niemand anders. Dat is nodig om te getuigen in alle eenvoud. Misschien veel meer met daden dan met woorden. Misschien zegt iemand wel, ik kan het zo moeilijk verwoorden, maar als het goed is, dan is het toch aan je te zien zoals het bij Anna te zien was. Ze was er in de tempel. Ze diende God. Iedereen kon het merken. Als iemand een lelijk woord sprak, dan zal ze er zeker wat van gezegd hebben, want dat raakte haar. Ze onderzocht de schriften. Gemeente, ziet u het verschil tussen Simeon en Anna? Simeon wilde, nadat hij de Heere Jezus gezien had sterven, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij kon en wilde sterven. Iemand schreef: en aan zijn voorvaderen hierboven vertellen wat hij gezien had. Anna wilde leven en op aarde de grote daden van God verkondigen. En daar hoef je geen dominee voor te zijn. Simeon zong zijn zwanenzang. Anna haar bruiloftslied. Anna is met Simeon, hoewel zijn leeftijd onbekend is, een vervulling van wat er staat in Psalm 92. Die in het huis des Heren geplant zijn. Dien zal gegeven worden om te groeien in de voorhoven onze God. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. Gemeente, ik vraag het nog eens. Zijn er in de gemeente zulke Anna's, oudere Anna's, weduwen? Of als Simeon, we weten niet of die getrouwd was geweest, als weduwnaar. Of zijn er jonge Anna's, dat kan ook, die de Heere mogen kennen en daarvan mogen spreken, mogen getuigen. O, wat een wonder, als er ook in de gemeente oudere Anna's zijn, die ons mogen voorgaan en mogen voorleven in het belijden van de Heere, zodat ook anderen, jongeren, kinderen, heilig jaloers worden. En dan is het toch waar, wat misschien van Anna ook gezegd kan worden, die belofte die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 71, het 13e en het 17e vers van Psalm 71. En daarvan het 13e en het 17e vers.